Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen van Psalm 33, het 10e vers. Psalm 33, vers 10. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood en wat daar verder volgt. Versen 10 tot en met 16. Hooglied 4. Te beginnen bij vers 10. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk van uw olie dan specerijen. Uw lippen, o bruid, druipen van honigzee. Honig en melk is onder uw tong. Reuk op uw klederen is als reuk van de Libanon. Mijn zuster, o bruid, ge zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, van edele vruchten, cyprus met nardes, nardes en safraan, kalmes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, met schade als alle voornaamste specerijen. O fontein der hoven, put der levende wateren die uit Libanon vloeien, ontwaak, noordenwind, en kom geen zuidenwind. Doorwaai mijn hof, dat ze specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Wij doen nu belijdenis van ons christelijk geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zover. Het woord der Heilige Schrift dat we met elkaar willen overdenken vanmiddag, vindt uw aandacht in het voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Het Hooglied, hoofdstuk 4, vers 16. Ontwaak, noordenwind, en kom geen zuidenwind, door wij mijn hof tot zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn liefde tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Tot zover. Laten we eerst met elkaar bidden. Heere God van alle barmhartigheid en genade, wij komen in deze ogenblikken tot u om elkander op te dragen aan de troon uwer genade en van u te begeren alles wat we nodig hebben. En wat we nodig hebben, dat is wat we deze morgen hebben beluisterd, dat is dat uw Heilige Geest, die is uitgestort in het midden van de kerk, wonen en werken in onze harten persoonlijk, ook in het midden van de gemeente, ook in het midden van heel uw kerk over het rond der aarde. Daarom, o Heere Jezus, hebt gij juist uw geest uitgestort, omdat die geest zou werken overal, in noord en in zuid, in oost en in west, overal waar mensen zijn, overal waar gij uw kerk bezig zijt te vergaderen, overal waar uw woord gepredikt en het evangelie gebracht wordt, daar gaat uw geest ook werken met en door dat woord, om het toe te passen aan de harten, opdat de kracht van dat woord wordt gekend. Dat betekent dat op hetzelfde ogenblik dat door uw Heilige Geest de Heere Jezus naar voren gebracht wordt. Dat door uw Heilige Geest en de bediening van uw woord gesproken wordt van onze zonde, van onze afval van u de levende God, van alles wat er aan ongerechtigheid leeft in ons eigen binnenste. Maar ook van de heerlijkheid en de rijkdom der ontferming die er te vinden is in de Heere Jezus. Dat die Christus zichzelf heeft willen geven, dat hij gekomen is in deze wereld om zondaren zalig te maken, dat hij gekomen is met de volheid van zijn heil, dat hij een fontein is waaruit voortvloeit het levende water, en dat wij als dorstigen mogen komen om uit die fontein te drinken, dat hij het manna is dat in de hemel verborgen was en dat neergedaald is op deze aarde. Het brood des levens, en dat we als hongerige mensen mogen komen om van dat brood te eten en zo bediend te worden uit uw rijke volheid. Heere, geef ons ook in dat opzicht wat wij in deze avond nodig hebben. Kom gij nu zelf weer in ons midden. Want het is toch alleen uw komst die ons heil zal kunnen volmaken. Wat zullen wij kunnen doen? Hoe zouden wij kunnen spreken? Hoe zouden wij het woord kunnen bedienen? Hoe zouden wij kunnen luisteren? En dat op de rechte wijze met een hongerig hart en een dorstige ziel, als ge door de bediening en de werking van uw geest niet in ons midden zoudt zijn. Daarom komen wij juist tot u in het gebed, om elkander op te dragen aan de troon uw genade, en om van u te begeren wat wij behoeven. O God, wij staan en wij zitten hier voor u als schuldige en zondige mensen. Als mensenkinderen die het alles verbeurd hebben. Die geen aanspraak kunnen laten gelden. Maar wel mensen die mogen pleiten op uw beloften en toezeggingen. Wel mensen die mogen komen net zoals ze zijn. Hoe schuldig ook en hoe diep, zwart van ellende, ze mogen komen tot de troon uw genade. En ook tot u, Heere Jezus, ge hebt het in mezelf gezegd als ge uw handen hebt uitgebreid. En als ge gesproken hebt dat alle einden der aarde tot u mogen komen, opdat gij ze zalig zult maken. O, dat we mogen gevoelen, dat we mogen zien. Niet maar alleen weten met ons verstand. Niet maar alleen weten uit kracht van opvoeding. Dat we van nature onbekeerd zijn. Maar dat wij met die onbekeerdheid tot u de Heere mogen komen en dat wij het van u mogen begeren. Dat gij door de kracht van uw woord en van uw geest ook in ons midden gaat bekeren. Zondaren gaat geboren doen worden. Opdat die zondaren mogen vluchten tot het enige heil. Tot de bron van alle goed. De Heere Jezus Christus zelf. En omdat ze uit de Heere Jezus vinden wat ze nodig hebben. Dat dan de noordenwind en de zuidenwind mogen blazen en waaien ook door ons midden en ook door onze eigen ziel, opdat aan de ene kant openbaar worden wie wij zijn en aan de andere kant openbaar worden wie Christus is. Opdat die twee tot elkander mogen worden gebracht door de leiding en de bediening van uw geest, dat Christus zich openbare, ook aan ons hart, in zijn noodzakelijkheid, om die te kennen, in zijn heerlijkheid, opdat we in hem mogen vinden, genade voor genade. Heere Jezus, wil gij ons dan genadig zijn? Gedenk ons in het spreken en het bedienen van uw woord. Geef ons uw leiding, de zalving van uw Heilige Geest. Geef ons, wanneer we luisteren, een ontvankelijk hart, opdat we op mogen merken op de stem van u, de levende God, en het niet langs ons heen mogen gaan, maar wij het ter harte mogen nemen. Wij mogen luisteren, zodat uw naam wordt verheerlijkt, maar het ons ook strekken tot zaligheid. Gedenk uw gehele kerk, zegen ouder vandaag en zieken, weduwen en weduwnaren, zegen die die zo alleen zijn, zegen die aangevallen worden in het bijzonder, met allerlei aanvallen van duivel en van wereld. Gedenk ze, o God, in allerlei moeilijke omstandigheden, overal, over heel het rond der wereld. Zegen het werk van de zending, zoals we vanmorgen ook hebben gevraagd. Zegen het werk van evangelisatie, de arbeid van catechisatie, van zondagsscholen, van verenigingen. Het doet het ter zake niet, alle arbeid in en voor uw koninkrijk. Laat het worden gezegend onder jong en onder oud. En laat het dienen tot de komst van uw rijk. Heere Jezus, hoor ons. God van alle genade en barmhartigheid, zie op ons neer. Op een schuldig en een zondig volk, ja. Maar om uw grote naams wil alleen. Als een vrucht van uw soeverein bestel. Een vrucht van uw gave en uw genade. Wij vragen het u om Jezus wil alleen. In de vergeving van al wat wij misdeden. En de uitdelging van al onze zonden en onze schulden. In dat bloed dat van Weterdingen spreekt aan Abel. Amen. Laten we met elkaar zingen van Psalm 45, de versen 6 en 7. U wordt de gave gevraagd voor God is een dienst. Deze collecte is ook weer bestemd voor de zending. 6 en 7. Met altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En ook vers 7 van Psalm 45. kan u bekend zijn, gemeente, dat in het Hooglied in het bijzonder bezongen wordt de verhouding tussen bruid en bruidegom. En dat wil dan zeggen tussen Salomo en Sulamiet, zoals hij later wordt genoemd. Nu gaat het alleen maar niet hier om een soort van natuurlijke liefde die er gevonden wordt tussen deze beide mensen, Salomo en Sulamiet. We hebben hier te doen, als u bekend kan zijn, met een afspiegeling van geestelijke zaken. En dan gaat het hier in het bijzonder om de verhouding tussen, en nu zeg ik het op een nieuwtestamentische manier, tussen de gemeente en tussen Christus. Dat wil dus zeggen tussen de Heer Jezus en tussen allen die hij gekocht heeft met de prijs van zijn bloed, hem gegeven door de Vader. Nou, wat wordt nu in dit hoofdstuk in het bijzonder beschreven? Want daar gaat het nu straks om en dan in het bijzonder in mijn tekst. Zult u dat goed verstaan, dan moeten we toch eerst even in het voorafgaande ons verdiepen, al is het maar even in het kort. En we zullen dan zien dat Christus een welgevallen heeft in zijn gemeente. En dat hij die gemeente zelfs schoon en heerlijk noemt. De bruidegom tekent hij daaruit in al de heerlijkheid. Moet ik dat, nu, ik hoef dat niet weer te gaan lezen. Alleen wil ik u wel even duiden op de eerste verse van dit hoofdstuk. Daar staat, zie gij zijt schoon, mijn vriendin, zie gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten, uw haar is als een kudde geiten, die het gras van de berg Gileads afscheren. En dan gaat hij zo door om de schoonheid van de bruid daar te gaan bespreken. Dat wil niet zeggen dat zij die schoonheid van zichzelf zou hebben. Dat kan niet, nooit en te nimmer, omdat de bruid van zichzelf niet schoon is. De Bijbel tekent haar juist in het tegenovergestelde uit. Zij heeft die schoonheid ontvangen en dat zullen we juist gaan zien van niemand anders en minder dan de Heere Jezus Christus. Vergeten wij niet, en dat wil ik ook allereerst even gaan zeggen, dat wanneer God door de Heilige Geest de mens bekeert, dan bekeert hij het hart, maar dan bekeert hij niet het vlees. Dat wil dus eigenlijk dit zeggen, u weet dat de mens bestaat in, ik zeg het misschien niet al te goed, maar laat ik me dan toch zo uitdrukken, bestaat uit, is misschien nog een betere uitdrukking. Een oude en een nieuwe mens, zoals dat heel duidelijk geleerd wordt in de brieven van de apostel. En zoals we dat ook zeggen in zondag 33 van de catechismus bijvoorbeeld, die handelt over de waarachtige bekering. Nou, als God nu door zijn Heilige Geest gaat arbeiden, dan komt daar die nieuwe mens. Maar dat wil niet zeggen dat die oude mens onmiddellijk verdwenen is en dat God die oude mens gaat veranderen en omzetten. Die oude mens blijft, al is het waar. En dat zegt onze catechisme zo prachtig. In het Engels wordt gesproken over, mag ik dat woord dan even in het Engels gebruiken? Dat zit met de minste op het ogenblik in mijn hoofd. Er wordt gesproken over de mortification of the old man. Dat is dus de afsterving van de oude mens. En er wordt op dezelfde manier gesproken over de quickening of the new man. Dat is dan de vernieuwing van de nieuwe mens. Nu, daar is nu tussen die oude mens, ik kan ook zeggen tussen het vlees en tussen de geest, namelijk de geest met een hoofdletter, dat is het werk van de Heilige Geest, dat is de geest die uitgestort is op de Pinksterdag in het midden van de kerk en die geschonken wordt ook individueel, zoals wij vanmorgen hebben gezien aan de gelovigen, een strijd. Het vlees begeert tegen de geest en de geest begeert tegen de vlees. In die worsteling die er ontstaat, in die nieuwe mens, gebeurt het niet zelden dat de oude mens de overhand heeft. Dat betekent natuurlijk niet dat de oude mens sterker zou zijn dan de geest, maar dat betekent wel dat we de geest kunnen bedroeven. Het betekent wel dat wij de geest smarten aan kunnen doen. Het betekent wel dat de geest zich bepaalt op een bepaalde manier en hem voor een bepaalde periode terug zal kunnen trekken. En dat het vlees en die oude mens dus eigenlijk op dat moment en in die periode alles te zeggen heeft. Maar, nu brengt de liefde van Christus, waarmee hij de zijnen heeft lief gehad en altijd zal blijven lief hebben, alle heerlijkheid voor dat volk mee. Hoe zondig dat volk in zichzelf ook mogen zijn, hoe zwak ze in zichzelf ook bevonden mogen worden, uit zichzelf, zoals ik al gezegd heb, hebben ze niets. Maar ik kan het omdraaien. In Christus en uit Christus hebben ze alles. En door de bediening der genade uit die Christus, en daar gaat het nu hier ook in dit hoofdstuk om, wat ik u daar straks zeg, en wat wij gelezen hebben, trouwens ook gezongen, wordt die bruid inwendig verheerlijkt en schoon, zoals dat er staat. Nou, die schoonheid die de bruid nu heeft, die is dus een schoonheid uit de Heer Jezus. Die is haar geschonken uit louter genade door de bediening van de Heilige Geest. Nou, beluisteren wij hier verschillende gesprekken in het hooglied tussen de bruid en de bruidegom. Altijd weer wordt onze wederkerige liefde tussen deze beiden in verschillende woorden naar voren gebracht. En ze spreken tot elkander van de trouw die ze ten opzichte van elkander hebben. Naar alle beelden grijpen ze om de hechte band die hen samen verbindt te laten gevoelen en naar voren te brengen. Ik zeg het niet te sterk, het is absoluut niet overdreven als ik ga zeggen, ze kunnen soms nauwelijks meer woorden of beelden vinden om uit te gaan drukken hun wederzijdse liefde. En ze vergelijken elkander met het schoonste en het heerlijkste wat er maar op deze aarde kan zijn. In dit hoofdstuk horen we nu allereerst de bruidegom zingen van zijn bruid. Grijpend in de snaren van zijn hart, speelt hij hier een lied voor haar die het schoonst en het heerlijks voor hem is. Hij heeft een nieuwe vergelijking voor zijn bruid gevonden. Hij gebruikt hier het beeld van een vruchtbare en ook een vruchtdragende tuin. We hebben dat met elkander gelezen en hij zegt hier, mijn zuster, o bruid, ge zijt een besloten hof, een tuin, een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cypres en nardes. Nardes en safraan, kalmes en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgades alle voornaamste specerij. Nou, dat gaat hij nou van zijn bruid zeggen. Gehoort het wel, alles is even schoon en heerlijk in die hof. Het is een paradijs vol van de heerlijkste en de schoonste vruchten. Het is een lentetuin, waarin op de vleugelen van de wind de welriekende geur van de specerijen wordt uitgedragen. Het is een vruchtdragend geboomte. Hij spreekt hier ook van het kletterende water van de fontein en de wel die daar gevonden wordt. Als nu de bruidegom is uitgesproken en zijn lied heeft uitgezongen, antwoordt de bruid. En nu kom ik tot mijn tekst. Nu gaat zij zeggen, ja, dat is allemaal misschien waar. Maar nu gaat zij zeggen, ontwaak nu noordenwind en kom nu gij zuidenwind en doorwaai mijn hof. Hij heeft immers gesproken dat zij een hof is. Doorwaai mijn hof, dat zijn de specerijen mogen uitvloeien. O, dat mijn liefde tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Ik heb hier te doen met een heel tekenend antwoord van de bruid. De bruidegom heeft haar vergeleken bij een hof. Zij neemt datzelfde beeld nu over. Ze zegt inderdaad, ik ben ook een hof. Ik ben niet een woestijn meer, die alleen maar zand en dorheid en naaktheid bezit, en waar de bloemen niet willen groeien en de bomen niet kunnen zijn. Inderdaad, ik ben geworden tot een hof waar de specerijen uitvloeien en waar de edelste vruchten gevonden worden. Maar, en nu komt het, nu gaat ze wijzen op twee dingen. De vruchtbaarheid van deze hof, van deze tuin, is niet uit haar en niet voor haar. Niet uit haar, want de zuidenwind en de noordenwind, die moeten de hof doorwaaien om de geur van de specerijen te doen uitvloeien. En niet voor haar, want het is haar begeerte dat haar liefste tot zijn hof zal mogen komen en dat hij nu zal mogen eten van de edele vruchten die die hof zal voortbrengen. Ik heb hier een machtige gedachte tegelijk in verband met de Pinksterdag, die wij vandaag met elkander mogen beleven. We hebben gezien ook vanmorgen dat de verhoogde koning naar de hemel is gevaren en dat hij uit de hemel zijn heilige geest heeft gezonden in het midden van de kerk. En dat die geest zijn bruid, zijn kerk hier op aarde noemt zijn tempel. Ook beeldt de Heer zijn kerk hier wel uit als 7 gouden kandelaren. Hij vergelijkt haar ook wel met lichtende sterren die daar geplant zijn aan het firmament. Hij aanvaardt ook de gebeden als reukwerk. Het verbrijzeld en het verbroken hart zijn als een offerande en welriekende specerij in de neusgaten Gods. Maar hier is geen plaats voor eigen roem. Alle lof wordt hier ten eenenmaal afgesneden. Want gelijk de bruid wijst op de noordenwind en de zuidenwind, zo moeten wij ook gaan wijzen op de adem van de Heilige Geest. Want die noordenwind en die zuidenwind, laat ik dat meteen even zeggen, ik wil dat nog nader even gaan uitwerken, zijn hier een beeld van de arbeid van de Heilige Geest die de hof, dat is de kerk in dit geval, doorwaait. Het is de Geest des Heren die Gods kinderen maakt tot een tempel van levende stenen gegrond op het fundament, zoals we dat ook deze morgen hebben gezien. Het is de Geest die hem maakt tot de gouden kandelaren. En alleen omdat Christus tussen die gouden kandelaren wandelt, u denkt aan Openbaringen 1, daarom blijven die kandelaren branden. Ze zijn wel sterren inderdaad, maar alleen omdat zij het licht ontvangen uit de zon der gerechtigheid, daarom kunnen ze stralen in de nacht van het donker van deze aarde. Het is de Geest die hen leert bidden met onuitsprekelijke zuchtingen en daarom kan alleen maar het reukwerk uit hun hart naar boven stijgen. En het is alleen weer de Geest en niemand anders dan de Geest die het hart verbrijzelt en die onze gebroken geest kan geven en die de geur van de specerijen uit het leven ook van ons kan doen uitvloeien tot zijn eer. De bruid roept hier de noordenwind en de zuidenwind aan, die niet alleen dus uit een tegenovergestelde richting komen, want het noorden is daar en het zuiden is aan de andere kant, uiteraard. Dus die winden komen van verschillende kanten. Maar het wil ook dit zeggen, dat we hebben hier te doen met een tegenovergestelde uitwerking, want de noordenwind heeft een hele andere uitwerking op de natuur dan de zuidenwind. Dat is al bij ons hier het geval. Beide winden waren daar in die tijd, in het oosten vooral, en in Palestina, onontbeerlijk om de vruchten van de tuin tot de volle rijkdom en bloei te brengen. De noordenwind was daar de wind, trouwens hier ook de wind van de koelte, nou zeg ik het maar niet te sterk. Vaak is die heel bitter koud en scherp. Maar het is de wind van de koelte. De zuidenwind is de wind van de zoelte. De noordenwind bracht in de winter wel de koude met zich mee, maar in de lente en in de zomer zuiverde en verfriste de wind de hof en alles wat die hof nodig had. De zuidenwind voerde de warmte aan en niet de verstikkende hitte van de oostenwind, zoals die daar ook gevonden kon worden in het oosten, maar die zachte atmosfeer die tot het rijpen van de te velden staande of aan de bomen hangende vruchten nodig was. De noordenwind ontnam dus de hof wat ze moest missen. En de zuidenwind gaf de hof wat ze juist nodig had. De noordenwind keerde de hete broeiende lucht uit en af. En de zuidenwind gaf juist de heerlijke zonneschijn en de koesterende zomerweelde. Zo wordt hier van tweeërlei soort arbeid des geestes gesproken. Wil ik dat overbrengen, dan zou ik dat zo kunnen doen. De noordenwind, dat is het beeld hier van de ontdekkende werking van de Heilige Geest. En die ontdekkende werking des geestes is nodig in het hart van de zondaar. Wij moeten onze zonde leren zien. Wij zijn wel zondaar, maar we moeten zondaar worden. Wij moeten onze schuld zien in de kracht van de schuld en het ontstellen daarvan. En dat niet alleen in deze zin dat we dat nodig hebben voor het eerst, maar we hebben dat nodig bij de voortgang. We hebben niet alleen nodig dat we zien wat de zonde daad is, maar ook wat de zonde lust betekent. Want wij doen niet alleen de zonde, maar we zijn zondaar. En als nu het licht van de heilige wet in onze harten valt, in de schuilhoeken van onze ziel, dan zullen wij de ongerechtigheid en onze verdorvenheid en onze godenvijandige natuur leren zien en leren kennen. Dat is de bron waaruit alle ongerechtigheid uit ons leven maar steeds en steeds weer opstijgt. Dan komt er inderdaad een buigen voor de Heer. Dan komt er ook een belijdenis van zonden, een schreien over de zonde en over de macht van de zonde. Wat hebben we dan de genade van God nodig? Wat gaat dan het hart naar de Heere uit? Maar de zuidenwind van de Heilige Geest komt ook. Trouwens, en nou zeg ik het meteen weer op een geestelijke wijze, zoals onze ouden dat vroeger wel eens plachten uit te drukken, en ik het hier trouwens ook meermalen heb gezegd, ik heb het honderden malen op de preekstoel gezegd. Het is inderdaad waar, dat is zuiver de leer van de Heilige Schrift. Tegenover elke ontdekking van onszelf, heb ik meermalen gezegd, u zult dat wel herinneren, staat altijd in gelijke mate en met gelijke kracht ook altijd een openbaring van de Christus Gods. Ik bedoel dat heel eenvoudig zo. Naar de mate dat ik mezelf zie als een zondaar, dus in dezelfde graad, in dezelfde diepte of in dezelfde zwaarte of hoe je het maar noemen wilt, ik probeer me zo duidelijk mogelijk uit te drukken, naar diezelfde mate, in diezelfde graad, in diezelfde hoeveelheid, openbaart zich ook de Christus Gods, meer of minder, daartegenover. Ware dat niet het geval, dan zou ik in mijn zonde sterven. Dan zou ik in mijn ongerechtigheid ten onder gaan. Dan zou ik met al deze dingen die ik heb leren kennen door de ontdekkende genade van God tot wanhoop worden gebracht. Ik zou zelfs mij in de dood kunnen storten. Daar zorgt de Heer juist voor dat dat niet gebeurt. Daarom komt hij altijd tegenover elke ontdekking van zonde, ook met een openbaring van Christus. Al zal dat nog in het allerkleinste bestaan in de openbaring van zijn beloften en zijn toezeggingen. Want hij komt met zijn beloften, hij komt met zijn toezeggingen, hij komt met zijn barmhartigheden. Hij spreekt door zijn woord dat hij met ons te doen wil hebben, dat hij ons niet weg wil werpen in de eeuwigheid. Nou, juist het tegenovergestelde, dat hij met ons te doen wil hebben en dat de zaligheid is aangebracht voor zulke mensen juist. En dat juist die mensen het kunnen en mogen zoeken bij de Heere en dat ze nooit beschaamd zullen worden. Daar hebt u dus tegenover het ene stelt de Heere altijd het andere. Het is er God niet om begonnen alleen dit te doen. Dat hij mij mijn zonde laat zien en dat ik een zonder word en dat ik meer en meer mijn zonde leer kennen. En dan ook het erge van mijn zonde en ook de macht van mijn zonde en ook de kracht van mijn ongerechtigheid. Maar het is door God om te doen, juist om de Heere Jezus te doen kennen. Opdat er voor de Heere Jezus een plaats gemaakt worden. Opdat er in mijn hart een honger en een dorst geboren zou worden naar de Christus Gods. Dat is de bedoeling. Er is, ik heb dat ook vaker gezegd, niet de bedoeling dat God mij in de put van de zonde laat zien. Zodat ik in die zonde ongerechtigheid lig. En ik al dieper en dieper wegzink. Het is er God om te doen dat ik dat zie. Dat ik dat geloof. Dat ik dat doorleef en beleef. Maar dat ik met dat alles juist tot de schreeuw kom aan de troon der genade. O God, help mij en red mij uit. En dat die reddende hand des Heren aan me zal worden uitgestoken. En dat die God in Christus nu juist genadig zal zijn. Opdat ik zal zien de barmhartigheden Gods en de heerlijkheid des Heren in de Heere Jezus Christus. Het is inderdaad groot als iemand aan zijn zonde ontdekt mag worden. Maar wat is het nog veel groter dat zijn ontdekte zondaar gewaar mag worden dat er barmhartigheden bij God zijn. En dat de Heer niet afsluit en dat hij niet wegsnijdt. Maar dat die God nog goedertieren gedachten over zulke mensen kan en wil hebben. En dat om zichzelf wil. Niet om iets wat in die mens gevonden wordt, want dan moet hij verdoemen. Maar om iets wat in God gevonden wordt, zijn soevereine, barmhartige genade. Daar gaat de zuidenwind van de zoelte door het hart van de mens. En dan wordt hij vernederd en vertederd. Maar die zuidenwind die gaat ook sterker waaien. En het is niet alleen de noordenwind die al meer gaat waaien, zodat ik al meer mezelf zie in mijn afmaking. Het is ook de zuidenwind die sterker wordt. Want de genade Gods wordt al heerlijker en al rijker en al meer noodzakelijker voor mij. Er komt al meer, mag ik het zo even zeggen, al meer een opening in de weg der verlossing. Het is niet zo, zoals dat zo vaak in een prediking wordt voorgesteld, alsof de Heere Jezus, ik weet wel, God is aan niets gebonden en wij kunnen dat, ik heb dat hier ook wel al tientallen malen gezegd, ons niet af gaan meten naar een ander en wij moeten zeer voorzichtig zijn. We hebben het woord Gods en dat woord moet ons onderwijzen en naar het woord moeten we leven. Maar het is niet zo dat God in ene keer heel de rijkdom en heel de grootheid van de Heere Jezus laat zien en ook die Christus zoog gelijk aan ons hart heiligt en aan alle dingen wegschenkt, zodat ik in ene maal, ik zeg niet dat er geen zulke mensen zijn, maar dat zijn uitzonderingen. Die hebben wij in de Bijbel ook, uitzonderingen, dat God plotseling iemand tot bekering brengt, en ook in 1 of 2 dagen, zo tot de volle ruimte van het hele geloofsleven gaat brengen. Maar u leest maar een paar voorbeelden van deze zaken in de Heilige Schrift. Wat u wel leest is dit, van de machtige strijd die er altijd gestreden wordt in het leven van de gelovigen. En daarom is het zo, als regel opent God de weg in de Heere Jezus. Maar ik heb het wel vaker zo gezegd, die deur die gaat open, zodat u begint te zien vanuit het donker van uw eigen leven en het zonder bestaan van uzelf, die deur in de Heere Jezus met al de zaligheid eraan verbonden gaat open. U gaat de mogelijkheid van zaligheid ontdekken, ook voor uzelf. U gaat pleiten op Gods toezeggingen en beloften. U gaat de toevlucht nemen tot de troon der genade. Och Heere, is dat nou voor mij ook nog mogelijk? Ziet u op uzelf en zegt u, Heere, het is niet mogelijk, het kan nooit. Maar gaat u nou naar die geopende deur zien die de Heere open gaat zetten, dan zegt u, Heere, het is mogelijk. Als het voor hem kan, dan kan het voor mij ook. Voor alles is nodig de werking des Heiligen Geestes en de bediening van Gods genade. Nou dat weten, dat ziet nou de bruid. Dat zien we ook individueel. En daarom wordt het gebed van de individuele gelovigen ook, ontwaak noordenwind en kom geen zuidenwind, doorwaai mijn hof. Ik heb zo straks al gezegd dat de noordenwind ontneemt. Wat wij moeten missen, dat is de zwoelheid van de zonde. Want de zonde schept vaak een benauwende atmosfeer. Zie het maar aan uzelf, die de slavenbanden van de zonde niet kunt breken. En die ze zelf niet eens wilt breken. Maar de Geest des Heren komt met de noordenwind. Hij slaat alle boeien stuk. Hij zuivert de atmosfeer, zodat de zon daar weer adem kan halen. Hij stormt, zo te zeggen, de wolken weg, zodat we weer een klare uitzicht op de hemel beginnen te krijgen. En gelijk de zuidenwind geeft God ons wat we nodig hebben. Het kan soms zo koud in het hart zijn. Wij kunnen soms zo liefdeloos zijn. Er kan soms zo'n hard egoïsme in onze ziel gevonden worden. De Heilige Geest voert de weldadige warmte weer aan en hij brengt de liefde weer in het leven. Dan komt er weer lente in de ziel. Dan is er de meizang weer op te liggen. Dan juicht weer de blijdschap in onze verstorven harten. De winter is voorbij, de zangtijd genaakt, de bloemen worden weer gezien in het land. U moet nou eens even gaan letten op de tegenstelling die hier in mijn tekst gemaakt wordt. En die is zo machtig mooi en van zo'n grote betekenis. Daar staat hier, mag ik dat nog even lezen? En nou druk ik erop. En dan voelt u het meteen wat ik bedoel. En dan zal ik dat nog even benadrukken. Ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai mijn hof. Let u er even goed op, dat zegt de bruid. Als er antwoord, dat heb ik gezegd immers in het begin, als er antwoord op wat de bruidegom gezegd heeft. Want de bruidegom heeft haar vergeleken met een hof. Nou zegt zij, kom nu noordenwind en kom zuidenwind, doorwaai nu mijn hof. En dan gaat ze verder. Dat nu de specerijen, namelijk dus van die hof, uit mogen vloeien, O dat mijn liefste, dat is dus de bruidegom, komen, en nou zegt ze niet tot mijn hof, maar nu zegt ze tot zijn hof komen. En dat hij nu aten van zijn edele vruchten. Ik hoop dat u even gevoelt al onmiddellijk wat dat bedoelt. Mijn hof, zijn hof. Als de bruid de hof ziet, wanneer de noordenwind en de zuidenwind nog moeten waaien, en de lente mag komen, moet dan spreekt ze van haar hof. Ontwaak, noordenwind en kom, zuidenwind. Maar als die winden eenmaal gewaaid hebben en de vruchten zijn er, en het is zoals de bruidegom het ook graag ziet, als dus de specerijen uitvloeien en de vruchten bezig zijn te rijpen, dan zegt ze niet meer, het is mijn hof, maar dan zegt ze, het is zijn hof. O, dat nou mijn liefste, dat is dus die bruidegom die de noordenwind en de zuidenwind heeft doen waaien, dat hij nu komen tot zijn hof, opdat hij van de specerijen en van die vruchten zal mogen eten. Alles is voor de bruidegom. De welriekende specerijen, de edele vruchten, ja, de hof zelf. Haar behoort niets toe. Het wordt alles het eigendom van haar koninklijke bruidegom. Het was niet aan haar te danken als er iets goeds in die hof gevonden werd. Het is niet uit haar, want de winden hebben gewaaid. Het is niet door haar, want het is zijn hof. Het is niet tot haar, want de vruchten zijn voor de bruidegom. En zo beluister ik hier de taal van de Heilige Geest. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen tot heerlijkheid en tot grootheid. Hem zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Zo is het werk van de Heilige Geest. Dat is wat God met de Zoon daar altijd doet. Vandaag nog. Hij plaatst in het middelpunt de Christus. En dat doet hij ook op de Pinksterdag. Heel duidelijk hebben wij dat vanmorgen gezien, meen. Wanneer de apostelen in de vreemde talen gaan spreken, en wanneer zij gespot en bespot worden en verdronken worden uitgemaakt, wat doet dan straks Petrus? Gaat dan Petrus, dat is toch eigenlijk zijn karakter, gaat hij dan opstuiven, gaat hij dan opspringen en gaat hij dan, ik weet niet, in haat en nijd, van alles en nog wat die mensen naar de oren slingeren? Lacht hij dan om de smaad van die mensen? En nu staat Petrus op het preekgestoelte. En nou is de noordenwind en de zuidenwind. Ze zijn gekomen hier met zulke kracht. En met zulke macht. Dat er is een Christusprediking op de Pinksterdag. Zoals er voor en na die tijd bij wijze van spreken nooit weer gehouden is. Zoals niemand het er moet nooit meer na zal kunnen doen. Behalve zoals ik ook weer gezegd heb, waarschijnlijk Paulus dan. En of Petrus nu zijn kerk, lees het maar na, of Petrus nou zijn tekst gaat kiezen uit Joël, of dat hij dat kiest uit Psalm 116 of Psalm 110, hij haalt al die teksten aan. Overal vindt hij de Christus Gods in het gewaad van de Heilige Schrift. En de Geest heeft zijn hart zo vervuld met een verterende ijver, en zijn verstand zo verlicht, met goddelijk licht bestraald, hij heeft in zijn mond het gezalfde woord gegeven dat hij spreekt. In alle heerlijkheid, in alle teerheid ook van de Christen der Schriften. Wat op de Pinksterdag gehoord wordt. Dat is een brandende prediking van de gesmaden en de gekruisigden. Maar ook van de opgevaren en de gekroonde koning der kerk, de Heere Jezus. Het gaat om hem. De bruid vestigt al haar aandacht op de bruidegom. Zij weet zich aan hem verbonden met al de liefde van zijn hart. En alles wat zij heeft, haar hof, dat is de zijne, zijn hof. En als er straks op de vruchten van de geest worden gezien en op de akker van het hart groeien, als er gevonden wordt het zondebesef en ook het schuldberouw, als er gevonden wordt het gebed en de smeking en, het prijzen en zoveel dingen meer, dan kun je niet meer spreken van onze hof, dan is het zijn hof. Dan geurt daar alleen maar wat van de hemelse hovenier is. De vrucht is uit hem gevonden. Dat zijn de vruchten van zijn gehoorzaamheid, van zijn lijden en sterven en van zijn opstanding en hemelvaart. En daar laat God, dat laat God hier duidelijk ook zien. Al staat dat met zoveel woorden niet in mijn tekst, maar toch is dat inderdaad het geval, ook hier in deze tekst in het Hogelied. Jezus is de woestijn ingestuurd. Hij heeft daar niet gestaan bij de vruchten die daar een geurende reuk hadden. Hij heeft daar niet gestaan bij de gewaterde hof. Hij heeft daar niet gestaan bij de wel. Hij heeft daar niet gestaan bij de zuidenwind. Hij heeft daar gestaan in de dodelijke armoede, zonder God, buiten God, met de brandende gloed van Gods toren op hem en met de verdoemende kracht van de heilige wet op hem. En zo is hij de woestijn ingestuurd en zo is hij gestorven. Maar dat alles, opdat nou de woestijn, zoals ik ben en u ben en heel de kerk, opdat nou de woestijn door de werking van de geest die Christus heeft verworven, zou kunnen worden tot een hof, een bloeiende hof, tot een hof waarin geen doornen en distelen meer zijn, zodat ze, ja, tenslotte natuurlijk helemaal omgezet zal worden in een lentetuin, waarin alleen maar de bloemen en de vruchten gevonden worden. Nou, God geven dat we daarvan iets mogen kennen, en dat onze reis door dit leven daarheen zal mogen gaan. Weet u wat de rechte gestalte is? Weet u waarin God het meest verheerlijkt wordt? Hierin. En dat wat de bruid zegt, is zo prachtig. Hierin. God wordt alleen maar verheerlijkt in zijn eigen werk. En dat ziet u hier. Dat ze zegt niet mijn hof, maar zijn hof. Dat de liefsten komen tot zijn hof. Daar bedoelt ze mee dat hij dus komt tot zijn eigen werk. En dat hij in zijn eigen werk, in die heerlijke vruchten die hij daar heeft doen groeien tenslotte, door de kracht en de arbeid van zijn geest, dat hij van die vruchten mag eten. En dat hij in die vruchten verheerlijkt zal worden. Het zijn de vruchten van het kruis van Jezus. Dan wordt God verheerlijkt in zijn eigen werk. Dat zijn de vruchten van de borg en de zaligmaker. Dat is heerlijk. Dat is de mirre. Dat is de specerij. Dat is de wierook. Ja, wanneer het volk zo wordt toebereid door de Heilige Geest, dat de nieuwe geestelijke hoedanigheden bij hen in werking worden gezet, wat zal dat, wat is dat, wat als we daarvan iets mogen kennen? En die daar iets van kent, die weet ook al te zeer hoe hij afhankelijk is van de Heer. Dat neemt niet weg dat hij zijn verantwoordelijkheid gevoelt, natuurlijk. Wij leren onze verantwoordelijkheid daartegen gevoelen. Maar dat neemt niet weg aan de andere kant dat we al meer leren zien en al meer leren kennen. Onze nood, onze leegheid, onze woestenij, maar ook al meer daarom leren zien de lente en de rijkdom die er bloeit in de hof, die Jezus tenslotte is. En dat we uit die Jezus alles vinden en mogen ontvangen wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid en haar lichaam en ziel. Dat en dat alleen is het vruchtbare leven. Door dat alleen kan God worden groot gemaakt, maar door dat alleen kan ik ook maar de zaligheid hebben. En ik heb geen andere zaligheid dan alleen in dat machtige werk van de Heere Jezus. Wat hij gedaan heeft en wat hij uitwerkt door zijn Heilige Geest ook in het hart. Dat is het leven wat God geeft aan de zijnen en aan zijn volk. Wat behoort Gods volk het erop gezet te hebben dat dat nieuwe leven uitkomen. Het staat hier heel duidelijk dat mijn liefste aten van zijn, van de hof dan, maar aten van de edele vruchten van die hof. Dat wil dus zeggen, ik blijf niet dezelfde. Ik kan ook niet dezelfde blijven. Als de Heilige Geest in mijn hart werkt en als die Christus zich aan het hart openbaart en als die Christus mijn borg en mijn zaligmaker wordt, dan kan het niet anders, want ik moet de rijkdom van die zaligmaker openbaren. Dan moet het zo zijn dat hij kan eten van de vruchten die ik voorbreng. Om het anders wat te zeggen. Eerst even een Engelse uitdrukking. Ik heb hier te doen met de sanctification. Ik heb hier te doen met de heiligmaking. Ik heb hier te doen met de werken der wet. Niet in de zin van om zalig te worden door de werken der wet. Maar ik heb hier te doen met, ik heb de wet uit de handen des Heren weer ontvangen als een gave. En nu als een stuk der dankbaarheid zal ik die wet moeten naleven en naar de geboden van die wet mijn leven openbaren. Dan eet hij van de heerlijke vruchten die uit die hof opkomen. In dit verband mag ik nog wijzen op ene zaak. En dan wel op wat de bruidegom zegt. En dat doe ik dan in verband met, al is dat nog niet helemaal mijn tekst, maar het komt er toch mee in verband en het maakt het toch wel duidelijk, met wat u leest in het allereerste begin, in het eerste vers van hoofdstuk 5. En dan vooral bedoel ik het tweede gedeelte, maar ik lees even het hele vers. Ik ben in mijn hof gekomen om mijn zuster, dat is dus de bruidegom weer, die is in zijn hof gekomen, o bruid, en ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honigraten. En mijn honig gegeten. Ik heb mijn wijn met schades, mijn melk gedronken. Nou komt het wat ik bedoel. En nou zegt hij, eet vrienden, drink en word dronken, o liefden. Nou hier hebt u de nodiging uit de mond van de bruidegom tot al de zijnen. Ik kan zeggen dat zijn bruid. Daar ligt dit in. Dat wanneer de Heere zich verlustigt in de levende zielswerkzaamheden van zijn volk, dat zij waarlijk het geloof openbaren, dat ook dat volk zich dan zelf mag verlustigen en dat ze zich willen verlustigen in wat die God is en wat de Heer Jezus voor hen wil zijn. Dat is wat dat laatste bedoelt. Het kan immers zo zijn dat men niet durft ontkennen dat men toch wel iets ervan kent, van het werk van de Heilige Geest en van Gods genade. En dat men niet durft te ontkennen dat men toch als de tijden heeft leren kennen, dat men heeft leren bidden om de noordenwind en om de zuidenwind, dat ze de hof van hun leven zullen mogen doorwaaien. En nu kan het zijn dat de geur van het genadeleven van iemand zich verspreidt. En dat de Heere zich inderdaad daaraan verkwikt, mag ik het zo menselijk zeggen? En dat ook de naaste daardoor gesticht en verkwikt wordt. Terwijl die gelovige zelf niet zoveel oog voor die genade heeft. En nou zegt de Heere, dat laatste wil ik je nou ook bereiden. Nou is het niet alleen zo dat ik het alleen mag zien en dat een ander het mag zien, maar jij mag het zelf ook beleven en jij mag er zelf ook uitleven en de vrucht ervan hebben. Jij mag erop vertroost en gesterkt en verkwikt worden. En daarom zegt hij, eet nou zelf ook van die vruchten, vrienden, en word nou maar dronken. Het is natuurlijk hier een overdrachtelijke betekenis gesproken, dat begrijpt hij natuurlijk wel. Hij wil ermee zeggen, word nu zo intens verblijd, dat het zo intens van uw ziel gebruiken, dat het zo intens in uw ziel mag leven en zo geheel in uw ziel mag leven, dat gij ook de vrucht ervan zult hebben. Ja, maar hoe komen wij tot dat mede genieten? Wel, als de Heere door zijn Heilige Geest doet weten dat de dingen die van hem geschonken zijn, ook inderdaad in ons hart leven. En als de Heere zijn licht laat vallen over zijn werk, ook in ons. Dat is trouwens altijd nodig. Ik kan nooit zonder het werk van de Heilige Geest en zonder het werk van zijn bediening. U moet eens letten op de bruid. Ze spreekt hier haar verlangen uit. O, dat toch mijn liefste dat ze eraf komen en dat hij aten van zijn edele vruchten. En dan roept Simmer, zo hebben wij gezien de winden aan, de noordenwind en de zuidenwind om de hof te doorwaaien, omdat de bruidegom straks niet teleurgesteld worden en dat de vruchten zullen zijn, zodat zij er zal van, hij er zal van kunnen eten. Dat is het verlangen van de borg en van de zaligmaker. Het verlangen naar de borg bedoel ik natuurlijk en naar de zaligmaker. Daarom is zij biddend met deze dingen werkzaam. Haar ziel gaat er naar uit dat die liefste mag komen en dat die liefste van die vruchten mag genieten. Wij moeten bidden en wij mogen bidden bij het lezen van Gods woord. Opdat we in dat woord de gestalte, de heerlijkheid van de Heer Jezus mogen zien en beter mogen leren zien. Wij mogen bidden om hem en tot hem. Ook in gebruik van de sacramenten, om dat nou te noemen. We hebben geen avondmaal, volgende week ook niet. Ik heb geen voorbereiding. Maar ik mag het er toch wel even bij halen. Woord en sacrament liggen bij elkander. Wij mogen daarom ook bidden dat de Heer het sacrament zou willen gebruiken. Om juist de heerlijkheid van de Heer Jezus des te meer en des te duidelijker te gaan uittekenen. De bruid spreekt hier, als het erop aankomt, over haar eigen onmacht. Het was haar onmogelijk om haar tuin tot een lusthof te wijden en te maken. Waardig om de bruidegom te ontvangen. En daarom zegt ze, bruidegom, zorg geen u voor uw eigen werken. Laat daarom de winden waaien, opdat dan de vruchten komen. Nou, dat is voor ons ook het geval. Als de Heere tot ons komt, wat wij leren zien, dat is ook onze onmacht. En als we onze onmacht niet leren kennen, ik zeg weer, dan kennen wij niet eens het genadeleven. Een van de eerste vruchten van het genadeleven is dit, dat we onze onmacht leren kennen, ook onze onwil. En dat de geest zo in onze harten moet werken, dat inderdaad ons leven, wat niet anders is dan een woestenij, gemaakt wordt tot een lentetuin. Zodat de bloemen er zullen bloeien en de vogels er zullen zingen. Er zal moeten komen de kracht van boven, als een machtige wind, zo op de Pinksterdag. En als een vuur dat branden gaat ook in ons. En dan tenslotte, de bruid spreekt hier ook in bescheidenheid. De bruidegom noemt hier de specerijen maar op en hij zegt, het is nardus en safraan en kalmes en kaneel en aloë en mirre. En dan de bruidegom, nee. Zij zegt, heren, als dat waar zal zijn, dat er al die vruchten zullen zijn, ik kan dat zo niet zeggen, maar dan zullen de winden van de geest wel moeten waaien, want anders zullen die vruchten niet gevonden worden. Als de geest uit de diepte komt, dan word ik een hoogmoedig mens. Dan kan ik alles. Ga maar naar Nebukadnezar zien. Die zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar als de geest van boven komt, en als die noorden en de zuidenwinden gaan waaien, dan komt daar de bescheidenheid, de kleinheid, de ootmoed, de afhankelijkheid. Dan kan ik niet en dan weet ik het niet en dan is er maar één ding en dan zeg ik, Heere, uit u en dan ook tot u zijn alle dingen. En dat is de heerlijkheid Gods. Amen. Wij zingen met elkaar nu Psalm 100, van de Psalter bedoel ik. Psalter number 420, stanza 5. Dat is Psalm 68, als u het Engels wat minder kent, dan kunt u ook Psalm 68 nemen. En dan leest u, dan zingt u maar dat in het Hollands mee. Wij zingen Psalter number 420. Stanza 5, let God be praised with reverence deep, and so on. dat u aan het einde van dit onze samen zijn. En wij vragen u dat die noordenwind en zuidenwind ook in het midden van onze gemeente en ook in ons persoonlijk hart en leven mogen waaien. Zodat we mogen zien wie we zijn in onszelf, maar ook dat we met onszelf, met alle verdorvenheid en zondigheid, met alle schuld en ongerechtigheid mogen vluchten en heen gaan tot hem die er alles volbracht heeft en wie alle zaligheid ligt. Zodat niet alleen de noordenwind der ontdekking aan zonde gevonden wordt, maar ook de zuidenwind van de zoelte. Met alle teerheid en alle rijkdom, zodat van die wind uit mogen gaan. De openbaring van de Heer Jezus Christus, in wie we zullen kunnen en ook moeten vinden alle zaligheid. En anders is er geen zaligheid, het kan alleen bij u. Het is niet onze hof. Het is zijn hof. Heere Jezus, bedien ons door uw heilige geest en door uw woord. En laat het alles mogen strekken tot de heerlijkheid van uw grote naam. Heb dank voor alles wat u ons hebt willen geven. We willen toepassen aan onze harten. Laat het niet tegen ons getuigen, o God. O God, bewaar er ons voor. Werk ook in de harten van onze jonge mensen en van onze kinderen. Wees met ons in deze dag. Breng ons veilig weer tot de plaats van onze bestemming. En denk aan ons ook in de dagen die er voor ons liggen. Als we onze arbeid zullen hebben te verrichten. En maak alle dingen wel. Zegen ook volgende week wanneer onze broeder Pronk hier het woord zal bedienen hem. Denk aan hem wanneer hij hier het woord, het evangelie zal prediken. En wanneer wij zullen zijn in onze oude gemeente. Denk ook aan ons en breng ons op de daartoe gestelde tijd weer met elkander en bij elkaar. En maak alle dingen wel tot de glorie van uw naam. Wij vragen het van u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij nu tenslotte Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten enzovoorts. Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.